Daarna volgt de schriftlezing uit, in de eerste plaats uit Jesaja 53 en daarna uit Matthäus 8, vers 1 tot en met 18. Dus de schriftlezing is Jesaja 53 en Matthäus 8, vers 1 tot en met 18.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Volgen we Matthäus 8. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem, Zie, dat gij dit niemand zegt, maar ga heen. Toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, un tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem hun hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende, Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende, zeide, Heere, Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat, en tot de andere, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. Jezus nu, dit horende, heeft zich verwonderd. En zeide tot degenen die hem volgden, Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen.
De tekst voor de te lezen prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 8, daarvan de versen 16 en 17. Matteüs 8, vers 16 en 17, waar wij lezen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Geliefde gemeente, het gebeurde vele jaren geleden. Moeder van een klein meisje was heel erg ziek. En ze moest een levensbedreigende operatie ondergaan. De kleine meid van een jaar of 6, 7 bad iedere dag heel kinderlijk of de Heer een moeder wilde bewaren, beschermen, beter wilde maken. En op haar eigen kinderlijke manier vertrouwde ze ook dat dat zo zou zijn. De Heer kon dat toch? Maar het liep anders. Moeder overleed aan de gevolgen van de operatie. Heel haar wereld stortte in. Heb ik niet goed gebeden? Luistert de Heere eigenlijk wel naar gebeden van meisjes van 6 jaar? Waarom moest mijn moeder sterven? Gemeente, misschien zijn de omstandigheden in uw of jouw leven heel anders. Maar u kunt er misschien wel iets van herkennen of iets van meevoelen. Als zulke dingen gebeuren, hebben we geen concrete antwoorden op alle vragen. Die ga ik nu ook niet geven. Maar wij hebben wel het woord van God, wat ons juist op dit soort diep ingrijpende vragen de weg wijst. En vanuit onze tekst zullen niet alle vragen beantwoord kunnen worden, maar wel richting kunnen geven, omdat de Heere dat zelf in zijn woord aan ons voorhoudt. Er is één ding wat u en jij heel goed moet onthouden, dat de Heere Jezus Christus inderdaad een geneesheer is. Alle zieken die men bij hem bracht op die avond, genas hij. Maar er hoort nog wel wat bij, en dat wordt vandaag vaak vergeten. Hij is niet alleen geneesheer, hij is ook zieke. Alle kwalen en ziekten worden op hem gelegd. Hij draagt ze. En zo komen we bij het thema van de preek. Jezus Christus, geneesheer en zieke. Ten eerste luisteren we naar zijn spreekuur. En dat vinden we in het eerste gedeelte van vers 16. Ten tweede zijn geneeswijze. Dat staat in het midden van vers 16. En ten derde zijn lijdensweg. En daar spreekt vers 17 over. Dus Jezus Christus, geneesheer en zieke. Ten eerste zijn spreekuur, zijn geneeswijze, zijn lijdensweg. Opmerkelijk dat in dit samenvattende woord aan het einde van een aantal genezingen, zo gezegd, toen het laat geworden was. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat is niet zomaar alleen een aanduiding van tijd. Daar zit wat meer achter. Laten we eens even kijken wat de Heer Jezus Christus op die dag gedaan heeft. Het was een drukke dag. In de morgen is hij met de discipelen en de scharen naar een berg gegaan en heeft hij de bergrede gehouden. Die bergrede wordt in Matteüs beschreven in de vorige hoofdstukken 6, 5, 6 en 7. En dat is wat. U weet het misschien niet, maar preken is vermoeiend werk. Voor je geest en soms ook voor je lichaam. En vandaar dat soms predikanten na het preken eigenlijk liefst maar even alleen zouden willen zijn. De Heere Jezus is mens, als wij geweest, ook al had hij geen zonde. Vermoeid, maar men laat hem niet met rust. Hij is nog onderweg, van de berg af, of die Melaatse komt al, valt aan zijn voeten en zegt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En even verder, dan is hij in Capernaum en dan wordt hij geconfronteerd met de ziekte van die huisslaaf, van die Romeinse centurion, de hoofdman over 100. En nog weer even later komt hij in Capernaum in het huis bij Simon Petrus. En blijkbaar woont de schoonmoeder van Petrus bij Petrus en zijn vrouw in. Die vrouw is ernstig ziek, met zware koortsen ligt ze te bed. Hij raakt haar aan en volgens Lucas spreekt hij ook een woord. Bestraft hij de koorts en ze wordt genezen. En dan wordt het avond. En nog is er geen rust voor de Heer Jezus. Tot laat in de avond. Het woord duidt aan dat het bijna nacht is. Ze brengen van einde en verre de mensen die van de duivel bezeten zijn, die kwalig gesteld zijn, dat betekent mensen die aan alle mogelijke kwalen lijden, die brengen ze tot hem en hij geneest ze allen. Dat betekent, hij heeft aandacht voor ieder. Hij heeft een woord voor ieder. Hij vergeet zichzelf. Hij vergeet zijn vermoeidheid. Hij is de geneesheer van zieken en de zaligmaker van zondaren. Daar alleen al zit een geweldige gedachte in, gemeente, die ik maar even aanstip. Dat de Heere Jezus Christus hier tijdens zijn leven op aarde zichzelf vergat, zijn vermoeidheid vergat, zichzelf ook niet zocht, maar dat hij de man van smarten dacht aan zondaren, aan zieken, aan van de duivel bezetenen, aan mensen die in hun zonden en ellenden, zoals we zongen uit de oude psalm, en zo is hij nog, ook al is hij niet meer op de aarde. De Heere Jezus Christus, die nu in de hemel is, op de troon in de heerlijkheid, is geen andere Heere Jezus dan degene die hier op aarde het verlorene zocht, het arme opzocht, doden opwekte en zieken genas. En daarom vraagt hij van jou en van u en van mij. Daarom nodigt hij ons zondige mensenkinderen uit om met onze zonden en ellenden tot hem zich ter genezing te wenden. Doen we dat? Is dat wat ons gebedsleven kenmerkt? Dat we de Heere in alle dingen nodig hebben? Iemand vraagt misschien, mag dat dan? Mag je naar de Heere vluchten in het gebed rondom problemen die je hebt met je opleiding of met je examen, een moeilijk tentamen? Mag je de Heer in het gebed lastigvallen als het gaat om kleine en grote kwalen? Ja, dat mag. We hoeven voor God ons niet flinker en steviger en krachtiger voor te doen dan we zijn. We mogen komen zoals we zijn, die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Stort voor mij uit, zegt de Heere, uw ganse hart. Ja, maar dan gaat het toch speciaal om geestelijke dingen. Ja, dat is wel het belangrijkste, het allerbelangrijkste zelfs. En dat moet ook in ons leven het allervoornaamste worden, maar niet alleen. We mogen met alles naar de Heere vluchten. Dat kleine meisje over wie ik vertelde, ze mocht ook met de vragen over de gezondheid van moeder naar de Heere vluchten. En u, moeder, van een opgroeiend gezin met kleine en grote zorgen, die dat in onze tijd met zich meebrengt. En jij met de problemen die je hebt, misschien wel iets wat je meedraagt en waar niemand van weet, alle dingen. Verhoort de Heere dan ook? Want je leest hier, ze brachten, toen het laat geworden was, alle zieken tot hem en van de duivel bezetenen. Niet één werd er weggestuurd. Gemeente, dat is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Laten we vooropstellen dat de Heere ook vandaag nog op het gebed mensen geneest. En misschien zijn er wel voorbeelden in uw eigen familiekring of binnen de gemeente, soms wonderlijk. Maar God gaat soms ook andere wegen. Dat staat ook duidelijk in het evangelie. Allen die tot hem gebracht werden, worden op deze avond genezen. Maar ergens anders lezen we dat de Heere Jezus Christus herinnert aan Elia en Elisa. En zegt, in de tijd van Elia en Elisa waren er vele weduwen in Israël. Maar alleen van die weduwe van Sarfat lees je dat ze geholpen wordt. Er waren in de dagen van de Heere Jezus ook mensen die blind waren en kreupel en die niet geholpen werden. En alleen van enkelingen lezen we dat ze uit de dood worden opgewekt. Maar er zijn in de dagen van de Heere Jezus Christus ook veel mensen gestorven. En daarom moeten we altijd bedenken, wat betekenen die wonderen die in het evangelie beschreven staan, waar alle evangelisten zo breed over spreken. Wat betekenen die wonderen nu eigenlijk? Wat bedoelt Matthäus te zeggen als hij wijst op die melaatse die genezen wordt, en die schoonmoeder van Petrus, en die huisslaaf van die Romeinse centurion? Laten we daar eens wat dieper op ingaan, want dat is belangrijk dat we dat weten. Kijk, die wonderen van de Heere Jezus moet je niet opvatten alsof de Heere Jezus zomaar een wonderdoener is. Die had je wel in de tijd in het Romeinse Rijk, ook in Palestina en in Syrië en in omringende landen. Er waren wonderdoeners die van stad naar stad trokken, op de markten stonden en met wonderlijke brouwsels en wonderlijke spreuken en soorten van tovernarij echt mensen leken te genezen. De meest wonderlijke verhalen kom je tegen. Zo is de Heere Jezus niet. Nee, zijn wonderen staan in een bepaald teken. Ze zijn de zichtbare bewijzen dat hij de Messias is. Het was in het Oude Testament voorzegd, als de grote heilstijd zou komen, wanneer de Messias zou komen, dan zou je het zien aan de tekenen. En wat behoorde bij die tekenen? Daar hoorde bij dat zieken werden genezen en dat bezetenen zouden worden bevrijd van een demonische bezetenheid. En dat doden zouden worden opgewekt. En dat aan armen het evangelie zou worden verkondigd. Als u dat na wilt lezen, dan moet u straks thuis maar verder bladeren in uw Bijbel. Aan het begin van Matthäus 11. Dat is de geschiedenis van Johannes de Doper die in de gevangenis zit. Johannes de Doper die straks onthoofd zal worden. Hij heeft het moeilijk in de gevangenis. Want hij is de voorloper van de Heere Jezus, althans, dat heeft hij altijd gedacht. En nu komt hij in de gevangenis terecht. Heel zijn innerlijke leven is geschokt, u kunt zich dat misschien wel voorstellen. En dan stuurt hij een paar van zijn discipelen naar de Heere Jezus toe. Blijkbaar hadden die discipelen de mogelijkheid nog om bij Johannes te komen, ook al zat hij in de gevangenis. En dan vragen de discipelen uit naam van Johannes de Doper aan de Heere Jezus, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En wat is het antwoord dat de Heere Jezus geeft? Gaat heen en zegt aan Johannes wat ge ziet en hoort. Blinden worden ziende, kreupelen lopen, doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dit zijn de tekenen vanuit het Oude Testament die bewijzen dat ik degene die komen zou, de Messias der Schriften ben. En nu moet u de woorden van de Heer Jezus in een verband lezen. En dan blijkt dit dat die eerste tekenen belangrijk zijn. Blinden worden ziende, doden worden opgewekt. Maar het laatste is het allerbelangrijkste. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het meest wezenlijke. Want de Heer Jezus wil je laten zien, ik ben gekomen om de ellende weg te nemen. Ik bewijs in mijn genezingen dat ik machtiger ben dan de ziekte. Dat ik machtiger ben dan de duivel, dan de bezetenheid. Maar daar ligt onder, daar ligt achter. Ik ben machtiger dan de zonde. Ik ben gekomen om de zonde weg te doen. En de gevolgen van de zonde. In de ziekte die ik genees, die genezen wordt. En in die bezetene die bevrijd wordt uit de ketenen van zijn bezetenheid. Toon ik dat ik de gezondene van de Vader ben. En daarom, gemeente, onthoud u dat. De wonderen van de Heer Jezus Christus zeggen niet in de eerste plaats iets over mensen. Vele mensen die genezen zijn in het evangelie, we weten niet eens hun naam. Maar ieder wonder zegt in de eerste plaats, Hij is het. En schrijft u dat maar met allemaal hoofdletters. Hij is Jezus Christus, Gods Zoon, de zaligmaker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan zijn we al bij de manier waarop de Heer Jezus die wonderen doet, zijn geneeswijze. En dat is ook zo anders dan al die vreemde genezers die in die tijd met heidense occulte praktijken zich bezighielden. Jezus Christus geneest een zieke en de bezeten door het woord, staat er. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren door het woord. Ja, dat kun je heel duidelijk zien als we even terugkijken naar het begin van het hoofdstuk. Als de Heer Jezus van de berg afkomt, dan komt die Melaatse man door de scharen heen. Dat mocht trouwens helemaal niet, want die man was onrein. En de Joden rondom de Heer Jezus zullen teruggedeinsd zijn toen ze die man zagen. Met witte uitslag van de Melaatse op zijn handen, op zijn voeten en op zijn gezicht. Dat had die Melaatse zijn leven kunnen kosten. Maar in de nood van zijn leven vlucht hij naar de Heer Jezus, valt aan zijn voeten en zegt, Meester, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. En hoe reinigt de Heer Jezus die man dan, als hij hem geneest? Dan spreekt de Heer Jezus, ik wil, word gereinigd. Een woord met macht, met zoveel macht, dat op het ogenblik dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, wordt de huid van die man blank. Misschien wel zoals de Naaman, de Syriër. Zijn vlees werd weer het vlees van een kleine jongen. Vernieuwd, verjongd. Wat betekent dat, dat de Heer Jezus met macht spreekt? Dat Hij God is. Dat bewijst dat wonder. Want van wie wordt er in de psalmen gezegd, Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er? Dat is God, de schepper van alle dingen, die in de beginnen sprak licht. En er was licht. Scheiding tussen land en water. En er was scheiding tussen land en water. God heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Zo was het in de schepping. En de Heer Jezus laat zien, zo is het ook in de bevrijding en in de verlossing. In het werk van behouden worden. Eén woord met macht. Kijk, gemeente, dat betekent dat wij ook in alle vragen van het leven, dat wij ook in alle momenten van zorg en van ziekte, van innerlijke, misschien wel psychische nood, daarop mogen pleiten. Op de macht van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Heere, denk aan mij in die moeilijke situatie. Zie op mij neer in dagen van strijd, van rouw, van dagen van pijn. Want u hebt maar te spreken en het is er. Eén woord, Heere. Kijk, dat had die Romeinse centurion heel goed begrepen. Heere, ik ben het niet waard. Hij beleidt zijn onwaardigheid voor Christus. En ten diepste is dat zijn onwaardigheid voor God. Spreek slechts één woord met macht. Maar u bent mij al voor in gedachten, gemeente. Dat is niet alleen in allerlei omstandigheden dat we mogen pleiten op de macht van de Heere en op het machtswoord van Hem. Want dat is heel in het bijzonder in de allergrootste nood van ons leven. Ik hoop dat dat toch duidelijk is. De nood van de zonde, de nood van de schuld, de nood van de onbekeerdheid, de nood van het vervreemd zijn van God. Dat is onze grootste nood, toch? Dat beleidt u toch voor de Heere? Dat is toch iets wat u bezighoudt? Of leef je daar langsheen? Zeg je in je hart, ach ja, in de kerk gaat het altijd over dat je bekeerd moet worden. Nou, dan kan het nog wel een poosje uitstellen. Ik wil eerst leven, eerst genieten. Alsof er leven, echt leven is zonder God. Misschien hebt u het verhaal wel eens gehoord van die oude man. Die opa van die 72 jaar werd. 2 jaar daarvoor was hij door de Heere uit het donker van zijn onbekeerlijkheid en zonde gehaald. En gebracht tot het licht. En toen kwam op zijn 72ste verjaardag een van zijn kleinkinderen bij hem. Opa, 72, wat oud bent u. En toen begon hij te huilen. En hij stak 2 vingers op. Ik ben nog maar 2. Want al die 70 jaar zonder God geleefd, dat is geen leven. Dat is de dood. Gods goedheid, zegt de psalmdichter, dat is mij meer dan het leven. Gods goedheid, dat is het echte leven. Onze nood en onze schuld, dat is het ergste. Dat we tegen zo'n heilig God, zo'n goede God zondigen. Kijk, als dat de grootste nood van je leven wordt, dan ga je zoeken. Aan de ene kant, zeiden de oude vromen vroeger, moet je God vrijlaten omdat je niets verdiend hebt. Ik ben niet waardig. Maar aan de andere kant kun je God niet loslaten. Ontferm u over mij. Spreek slechts 1 woord. 1 woord met macht. En voorbij is de zondenacht. En misschien zeg je, ik bedel al zo lang aan de troon der genade. Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Maar de hemel is zo donker, net zo nevelig en donker als morgens. Misschien zegt u wel, mijn gebeden komen er niet doorheen. De hemel is van ijzer of van koper. En dan toch maar blijven bedelen. Want de Heere Jezus Christus is, ook al is het laat geworden in de tijd, al zijn de laatste dagen aangebroken. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Hij wil luisteren, zelfs naar het piepen van vogels, zegt de psalmdichter. Zou hij dan niet naar de bedelende stem van een arme zondaar willen luisteren? Heere, spreek slechts 1 woord en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Maar er is nog iets waar we op moeten letten. Want onze tekst zegt zo kernachtig, en daarmee treft ze in het hart van de zaak, hij genas die zieke, hij bevrijdde van die bezetenheid door het woord, door dat ene woord te spreken met macht. Maar het gebeurt toch ook wel eens, zoals we dat in het hoofdstuk in elk geval lezen, dat de Heere Jezus niet alleen spreekt, maar ook iets doet. Als die melaatse komt, dan spreekt de Heere Jezus, ik wil, word gereinigd. Maar hij raakt die melaatse ook aan. En als hij in het huis van Petrus is, in Capernaum, en zijn schoonmoeder dodelijk ziek ligt met de koorts, dan bestraft hij de koorts. En zo zegt Lucas niet alleen, maar hij raakt ook haar arm aan. Wat betekent dat? Wel, dan moeten we vooral kijken naar die melaatse. Bij die melaatse was het zo, volgens de wetten uit Leviticus, dat hij uitgestoten was van de samenleving. Die moest wonen in Melaatse dorpen, in Melaatse kolonies. Want Melaatsheid was vooral in een bepaald stadium van die ziekte vreselijk besmettelijk. En als je in de buurt van de Melaatse kwam, was je onrein. Die mensen moesten ook anderen waarschuwen als ze dichtbij kwamen. Melaats, de plaag is op mij, onrein. En deze Melaatse zondigt dus tegen de wet van de Heere, doordat hij zich wel mengt onder de scharen. En de Heere Jezus te voet valt. En wat doet de Heere Jezus? Als hij spreekt, raakt hij die Melaatse aan. Heel bewust. Weet de Heere Jezus dan niet dat als je Melaatse aanraakt, je besmet wordt door die vreselijke ziekte, dat je onrein bent volgens de wet? Ja, dat weet de Heere Jezus wel. En hij zegt als het ware met die eenvoudige aanraking: ik wil mij door jouw ziekte laten verontreinigen. Ik wil mij door jouw onreinheid laten besmetten. Ik wil jouw onreinheid, Melaatsheid, op mij nemen. Dat is het, gemeente. Jezus raakt de onreine aan om de onreinheid van de onreine op zich te nemen. En dat bedoelt de evangelist als hij hier deze woorden van Jesaja aanhaalt, uit Jesaja 53. Hier zie je, zegt Matthäus onder leiding van de Heilige Geest, dat die oude profetie helemaal in vervulling gaat, helemaal vol wordt. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft ze op zich genomen, bewust. Laat je onreinheid maar op mijn rug. Elke aanraking van de Heer Jezus in de evangelie laat daar iets van zien. Dan kom je terecht bij die Melaatse, dan kom je terecht bij de schoonmoeder van Petrus. Als de Heer Jezus die zware koorts op zich laat, dan kom je terecht in Lucas 7 bij die jongeling uit Nain die overleden is. Die enige zoon van zijn moeder die weduwe is. Hij wordt dezelfde dag nog begraven. Maar de Heer Jezus stopt de rouwstoet en raakt de baar aan. Dan werd je onrein, besmet door de dood van de doden. Maar ook daarin wordt het duidelijk. Hij neemt de dood van de doden op zich. Onze smarten heeft hij gedragen. En dat kost hem wel wat, gemeente. Want daarin wordt zichtbaar dat de Heer Jezus Christus de krankheden, de ziekten, de gevolgen van de zonde op zich laat. Maar ook de zonde en de dood, inclusief de geestelijke dood zelf. Ziet u hem gaan van de berg van de zaligsprekingen via Capernaum naar Jeruzalem? Ziet u hem gaan wankelend onder het kruisbalk op weg naar de plaats van het gericht, buiten de poort, Golgotha? Ziet u hem hangen aan het vloekhout van de schande? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus draagt de schuld, de zonde en de gevolgen van de zonde, want hij heeft onze krankheden op zich genomen. Prachtig zegt Nicolaas Beets dat in een berijming over Jesaja 53. Hij zegt het zo: het waren onze ziekten die hij droeg en onze smarten hebben hem doorploegd. Het was onze schuld die hem ten dode sloeg, die hem doorwonden. Hij werd verbrijzeld wegens onze zonde. De vrede wacht, hij heeft de straf gedragen. Wij zijn genezen door de felle slagen, hem toegebracht. En zo komen we aan het laatste, zijn lijdensgang. Wat dat betekent, ook heel persoonlijk. De Heer Jezus heeft onnoemelijk veel geleden onder onze zonden en onder onze plagen, onder wat wij door de zonde over ons halen. Wel eens gezien misschien in de prediking tijdens de lijdensweken. Wel eens ontdekt, als de Heer u dieper gaat inleiden in wie u bent en wie u blijft, ook wanneer u de genade van de Heer kent. Want nergens worden de zonden van Gods kerk zo bitter als wanneer we ze zien in het licht van de gekruisigde Christus. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld. En als u zegt dat u de genade van de Heere kent en het makkelijk met de zonden op een akkoordje kan gooien, ook als gesproken wordt wat de zonde hem heeft aangedaan, kijk het dan nog maar eens even na of het wel echt is. Want voor het levende geloof worden de zonden zo bitter. En er hoort nog iets bij. Voor het levende geloof kan juist ook het lijden en sterven van de Heere Jezus een bron zijn van overvloedige vertroosting. Juist onder het lijden, juist bij het sterven. Ik denk aan een oude broeder. Groot en sterk was hij. Hij was al ver in de 80. Maar zijn krachten waren net als bij Mozes, nog ongebroken zou je zeggen. En toen werd hij ziek, ernstig ziek. Een kwaadaardig gezwel wat zijn krachten brak. En kort nadat ik dat bekend was, zocht ik hem op en hij zat nog op. Hoe is het? Och, dominee, ik heb het nog zo goed. Mijn vrouw zorgt voor me, mijn dochters zorgen voor me. Het ontbreekt me aan niets. En dan te bedenken dat hij alles moest missen. Dat hij geen plek had, nee. En dan te bedenken dat hij alles moest missen. Dat hij geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Onze ziekten en onze zonden heeft hij gedragen. 3 maanden later, toen het echt heel slecht ging, zei hij bijna hetzelfde. Ik heb het zo goed, ook al heb ik vaak pijn. Want mijn zaligmaker heeft veel meer geleden dan ik nu leid. Ik mag troost vinden in zijn wonden. Onze ziekten heeft hij gedragen. Het was niet moeilijk om een tekst te zoeken voor de begrafenis, dat begrijpt u. Onze ziekten, onze dood, onze zonden heeft hij gedragen. Kijk. En dat heeft natuurlijk ook zijn betekenis voor de persoonlijke verhouding tot God. Want wij mogen de Heere in alles zoeken. In onze gebeden vragen, Heere, help mij, genees mij, red mij. Maar het gaat vooral om, genees mijn ziel. Red mij van mijn zonde. Schenk mij de waarachtige bekering, het ware geloof. Verlos mij in mijn aanvechtingen van de boze. En dan zegt onze tekst ook daarvan. Dat heeft de Heere Jezus gedragen. Ik heb het al aangestipt wat het de Heere Jezus gekost heeft. Om die ziekte, zonde, de duivel en zijn ganse rijk op zich te nemen en te dragen. Te tossen. Maar laat dan ook duidelijk zijn. Hij heeft het weggedragen. En dat is de weg naar het kruis ook. En dat bedoelt Jesaja gezien de woorden die hij gebruikt. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. En onze krankheden heeft hij gedragen, weggedragen. Vergeet u het nooit, gemeente. Als de Heere Jezus ons in het evangelie getekend wordt, als de lijdende man van smarten, de lijdende knecht des Heren, het lijdende lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, dan draagt hij het kruis en draagt hij de last van de zonde, de last van de toorn van God tegen de zonde op zich. Maar hij draagt het om het weg te dragen. En als Jezus sterft aan het vloekhout op Golgotha, dan is zijn voorlaatste woord, voordat hij biddend de geest in de handen van de Vader geeft, geen klacht, geen wanhoopschreeuw, maar een triomfwoord. Het is volbracht, het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. Vrede is aangebracht, de schuld is verzoend. Aan het recht van God is voldaan, volbracht, weggedragen. Wat een genade, als je door het geloof dat mag zien. En door de kracht van woord en geest dat geloven mag. Nu weet ik, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Weggedragen, zover. Heeft hij om mijn ziel te troosten, van mij de schuld en de zonde weggedaan. Ja, maar vraagt u misschien, wat betekent dat dan in tijden van ziekte? In tijden van strijd? Het is natuurlijk grote genade, een machtig wonder als je weten mag dat de Heere je in genade heeft aangenomen en dat de Heere Jezus je zonden heeft weggedragen als het leidende Godslam. Maar er zijn toch nog altijd onverhoorde gebeden, ook in het leven van Gods kinderen, die soms heel diep ingrijpen. U hebt dat voorbeeld van dat meisje verteld aan het begin, maar ik zou nog wel een paar andere dingen kunnen noemen. Jazeker, vergeet één ding niet, Jezus Christus heeft geleden en is gestorven om de schuld weg te doen en de straf te dragen. Maar hij draagt ook de gevolgen van de zonde weg. Alleen de gevolgen van de zonde worden in dit leven ook voor Gods kinderen nooit volledig weggedaan. Want vergeet maar niet, die jongeling van Nain was opgewekt uit de doden door de Heere Jezus, maar hij moest toch weer sterven. En die Melaatse was weer genezen, maar hij zou toch op een gegeven moment staan voor de Jordaan van de dood. En de schoonmoeder van Petrus is ook niet eeuwig blijven leven op de aarde. De gevolgen van de zonde blijven hier in het gebroken leven. Dat de ziekte weggaat en de dood voorgoed is overwonnen, dat bewaart de Heere voor zijn kerk, voor het eeuwige leven. Straks, als deze aarde en deze tijd en ook onze levenstijd voorbij is, als het voor Gods kerk het eeuwige leven is. En dan kan het zo zijn dat iemand een echt kind van God is en zelfs dat hij in het geloof bidt en toch niet het antwoord krijgt wat hij zelf graag zou willen. Wilt u een voorbeeld? Paulus. Nou, als er één man was die bediend was door de Heilige Geest, dan was het toch Paulus. U, jij en ik, we kunnen in de schaduw van Paulus geestelijk niet staan. Maar Paulus had een engel des Satans, lezen we in 2 Korinthe 12. Een engel des Satans die hem met vuisten beukt, zegt de grondtekst. Bij iedere hartklop, bij iedere voetstap dreunde die vuist van Satan in zijn lichaam of in zijn vlees. Een doorn in zijn vlees die hem voortdurend stak. Wat het geweest is, we weten het niet, een ziekte, psychische moeite, zware problemen met het feit dat hij ongetrouwd door het leven moest. Het is allemaal beweerd, maar we weten het niet. Maar het was iets ergs. En Paulus bidt in het geloof, Heere, neem die doorn weg. En zijn bedoeling was oprecht. Dan kan ik u nog beter dienen. En wat zegt de Heere? Leest u het maar na in 2 Korinthe 12. Hij heeft tot mij gezegd, wat? Paulus, ik genees je. Nee, mijn genade is u genoeg. En dan gaat de Heere dat ook uitleggen. Paulus, die doorn blijft. Die ziekte of dat psychische pijn of die aanvechtingen van de boze, die blijft opdat je je niet verheffen zou. Dus de Heere verhoort dat gebed niet. Nee, niet op de manier zoals Paulus het wilde. Maar hij verhoort het toch. Want als in het geloof gebeden wordt, dan verhoort de Heere altijd. Alleen niet zoals wij het willen. Hoe verhoort de Heere dan? Mijn genade. En dan moet u goed lezen. Er wordt nog wel eens gezegd, zij u genoeg. Maar dat staat er niet. Want als God spreekt, dan is het er. Mijn genade is u genoeg. Paulus, ik geef je genoeg genade. En dan zal Paulus het best nog wel eens moeilijk gehad hebben na die tijd. Met die doornen, met die Satan. Hij zal het ook gezegd hebben, Heer, uw genade is overvloedig geweest. En toch genoeg. Want als God met je gaat, aan God heb je altijd genoeg. En goed verstaan, van God krijg je nooit genoeg. Maar aan zijn genade altijd, Gods kracht, wordt in zwakheid volbracht. Kijk gemeente, als je daar iets van gaat beleven, ook in dagen van pijn en eenzaamheid en van strijd. Nee, dan zeg je dat niet goedkoop en ook niet makkelijk. Want het lijden en de pijn en de weg kan zwaar zijn. En de waaroms kunnen als paddenstoelen uit de grond komen. Als je zien mag op de genade van de Heere Jezus, Hij mijn schuld weggedaan, zijn genade overvloedig, dan kun je weer verder. Misschien mag ik dat nog illustreren met een klein voorbeeld. Het gebeurde in de oorlogsjaren. Twee broers werden te werk gesteld in Hamburg door de bezetter. De oudste van de twee werd door de ontberingen ernstig ziek. Hij had een open been, koorts. Ze moesten, omdat Hamburg gebombardeerd werd door de geallieerden, soms ineens plotseling weg uit het kamp. En dan strompelde hij maar wat, leunend op zijn jongere broer. En op een gegeven ogenblik, het was koud en winter en ze waren ondervoet. En de koorts klopte door zijn lichaam en lopen kon hij bijna niet meer. Hij zegt tegen zijn jongere broer, laat mij hier maar liggen, laat mij hier maar sterven. Maar zijn broer zei tegen hem, en ze dwongen Simon van Cyrene dat hij het kruis achter Jezus droeg. Laten we dan maar verder gaan. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kruis dragen achter Jezus, want dan geeft Jezus kracht. En dat is eigenlijk het diepste van de tekst en dat is ook het laatste wat ik zeggen wil. Dat lijden van de tegenwoordige wereld, waar Paulus over spreekt in de brief aan de Romeinen, ons ook moet uitdrijven en voorbereiden op de heerlijkheid die daarna volgt. Want Jezus heeft niet alleen de zonde weggedragen, maar ook de vloek en de ziekte. En dat is de garantie dat straks in het hemelse, eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus Christus niemand ziek zal zijn. Niemand eenzaam zal zijn. Niemand van binnen gekneusd en verscheurd zal zijn. Want daar is de zonde weg. Daar is de ziekte weg. Weggedragen. Daar is de dood weg. Zoals professor Wisse het ergens zo kernachtig zegt. In het nieuwe Jeruzalem zal goed verstaan slechts één graf zijn. En daar staat opgeschreven. Hier ligt de dood begraven, want Jezus draagt de duivel, de dood en de zonde voor goed en volkomen weg. En daarom zingen we van hem, geen brandofferen van mensen, maar alleen zijn gehoorzaamheid. Ik kom om uw wil te doen, die redt van de dood. Amen.